U kunt nu gaan luisteren naar de dienst van zondag 18 mei 2008. De boodschap wordt gebracht door Jan Fluit.
Goedemorgen. Ook ik vind het fijn om weer in jullie midden te zijn. Na ongeveer een jaartje. En met alweer prachtig voorjaarsweer. En dat is schijnbaar hier altijd zo. Om te beginnen gelijk maar de tekst die uitgangspunt is voor deze morgen. Efeze hoofdstuk 5. Vers 9. Daar gaat het over dat we vroeger duisternis waren. Maar er staat in vers 9. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En die vrucht, dat staat er eigenlijk meteen bij. Dat zijn we zelf. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Dan hebben we het dus meteen over onszelf. Sprekend over vrucht. Ik vond het mooi dat het vanmorgen meteen begon over het vervolg op alle feesten. We zijn wel een feestelijk volkje. Hè? En we hebben voor onszelf de norm gesteld, als ik goed geluisterd heb, dat we niet stoppen met een paar feesten per jaar, maar dat het een soort doorlopend proces van feesten is. En laten we wel zijn de mooiste van alle feesten, want daar mondt het uiteindelijk in uit. Is Pinksteren, of moet je misschien zeggen, is het Loofhuttenfeest. Wonen in een loofhut. Dicht bij God zijn. Je leven met hem delen. Het is zo belangrijk die goede plek te hebben. Daarom heb ik ook als thema boven deze dienst gezet. Waar sluit jij je bij aan? Wat is jouw keuze? Dat kan je ook zeggen ten aanzien van het feest. Waar sluit ik me bij aan? Sluit ik me aan bij beperking? Bij hoogtijdagen? Of sluit ik mij aan bij geest van God? Want als ik daarover doordenk, geest van God ontvangen, als je kijkt in Handelingen, wat volgde er allemaal niet op het Pinksterfeest, op de vervulling met de Heilige Geest? Wilt u er eens wat noemen? Dus er was uitstorting met de Heilige Geest. En als je dan verder Handelingen eens doorkijkt, wat gebeurde er allemaal? Ik zit even te kijken naar water. Wonderen. Bloei hoor ik. Groei, ja. Gemeentevorming, gemeentestichting. Ja. Een hoop gedoe, ja. Een hoop vervolging. Er kwam nogal wat tevoorschijn. Want Handelingen van de apostelen, en dat loopt gewoon door, hè? De Handelingen, dat loopt nog steeds. Want wij zijn, als het goed is, ook apostelen, ook discipelen, apostelen, volgelingen van de Heer. En die Handelingen, dat loopt door, maar Handelingen is niet van, nou, en ze ontvingen de Heilige Geest. En vanaf dat moment, nou joh, iedereen was daar zo blij mee en heeft ze omhelst. En mensen waren het allemaal opeens geweldig samen eens. Het begon bij dat begin. En wat ik heel mooi vind, hoe dat ging. Jezus die staat ook bij de dood, heeft contact met de discipelen. En die zegt, dan moet je straks Jeruzalem niet verlaten, voor je geest van God ontvangen hebt. Dat vind ik wel een doordenker hoor. Zorg nou dat je van huis uit, van je relatie met God uit, die geest van God ontvangt. En de plek waar ze wachten, dat vind ik ook wel leuk als woordspeling. Ze wachten in de bovenkamer. Nou, dat lijkt me ook wel een goede link voor jezelf. In je bovenkamer wachten op geest van God. Want onze bovenkamer is vaak een druk kamertje, toch? Er speelt zich van alles af. De wereldgedachten. En het belangrijkste is dat ik in mijn bovenkamer wacht op echt leven. Zodat die vrucht van louter goedheid zich kan ontplooien in mijn bestaan. Dat ik vruchtdrager ben. Ik heb er eentje meegenomen. Ik heb vorige week ook over vruchtdrager gesproken. En toen hadden we in onze zaal her en der schalen met fruit neergezet. Ja goed, als ik dat week in week uit doe. Nou, overbekende, hè? Appeltje van oranje. Een vrucht. Het mooie van een vrucht vind ik. Dat groeit maar en dat rijpt. En de Heer heeft daarvan gezegd. Dat gaat zich zo ontplooien. Dat je blijvend vrucht draagt. Dus ook niet zo nu en dan een keer. Maar blijvend vrucht. We waren een keer op bezoek in Zuid-Italië. Bij Fica en Pinuccio. En die hadden een citroen staan. Een citroenenboom. En daar zaten alle vormen. Van vrucht en aanleg van vrucht aan. Het bloeide, er zaten kleine vruchtjes aan. Wat half rijpe. En rijpe citroenen. Aan één en dezelfde boom. Vond ik zo mooi. Dat je dat in je hebt. Ja, hoe krijg je dat nou? Hoe doe je dat nou? Nou, volgens Openbaringen. Krijg je dat? Als je staat aan een tempelbeek. Als je voortdurend gevoed wordt vanuit de tempel, vanuit God zelf, vanuit Gods geest, gevoed wordt met waarheid, dan rijp jij het mooie, misschien niet mooie van een natuurlijke vrucht, want we kopen liefst iets zonder pit, maar een normale vrucht heeft pit. En ook dat vind ik fijn, als dat in je eigen bestaan zo is. Ben jij een vrouw of een man met pit. Want die pit, die heeft hetzelfde in zich als wat ik hier in mijn hand heb. Er zei een keer een collega tegen een andere collega. Nogal boos. Hij zegt, jij bent een grote eikel. Ik zeg, dan zit daar in potentie een eikenboom. Want dat heeft die eikel in zich. Je kan denigrerend over dingen doen, maar als ik ontwikkel, als ik mezelf goed laat doen met woorden van God, dan ontstaat er in mij ook pit die weer gaat zorgen voor groei en ontwikkeling en vrucht dragen. Dat is zo mooi. Jezelf goed laten doen, daardoor kan je een ander zo goed doen. Daardoor wordt er ook zo gewerkt aan je weerbaarheid. Want inderdaad, handelingen, dat is niet een boek van je gelooft maar in God en alles gaat vanzelf. Ik vind handelingen, maar dan ook over ons handelingen, dat gaat vooral over de plek die wij krijgen in het leven. Waardoor er opeens voor ons mogelijkheden zijn die eigenlijk ongekend waren. Waarvan je denkt, heeft niet iemand dat een keer gezegd in een stripboek? Ik wist niet dat ik het in me had. Maar wat voor mogelijkheden heb je? En als je dat vereenzaamt naar jezelf, wat kan ik allemaal? Dat kan soms zo'n vraag, een wanhopige vraag zijn. Hè? Lukt het me allemaal wel? Wat moet ik allemaal niet kunnen? Waar kom ik niet voor te staan en kom ik daar wel doorheen? Dat, als je op die manier vraagt, dan is dat een veel te eenzame vraag. Er zijn veel dodelijke waarom vragen, waar je helemaal in kan verzanden. Waarom moet mij dan overkomen? Waarom kan het bij mij niet iets makkelijker? Waarom zeggen ze dat nou tegen mij? Waarom mag ik dan allemaal mee? Als je daarin zit, dat is een soort draaikolk naar beneden, waar het maar moeilijk uitkomen is. Ik moest laatst nog een keer denken aan onze kinderen. We waren een keer in Noorwegen op vakantie. En toen gingen de kinderen, niet Teda en ik, maar de kinderen, riverboarden. Dan krijg je een pak aan, een paar zwemvliezen. En je houdt je vast aan een plankje. En dan ga je zo die watervalletjes, niet hele grote watervallen, maar watervalletjes, ga je zo de rivier af naar beneden. En twee van onze kinderen, die vertelden later dat ze in zo'n draaikolk terechtkwamen. En dat was doodeng. Ze zeiden, want je wil weer weg. Je draait maar rondjes. Je hebt de neiging elke keer onderuit getrokken te worden. Je komt er eigenlijk niet uit. Gelukkig waren er gidsen bij die hun voort konden helpen. Maar ja, wat voor mogelijkheid heb je? Waar bevind ik mij? Waar sluit ik mij bij aan? Bij wat voor gedachten? Want de gedachte is maar één ding, hè? Gedachten zoals ze naar me toe komen, daar kan ik niks aan doen. Ik kan niet zeggen van, ik wil dat deze week ongeveer deze gedachten naar me toe komen. Dat moet het ongeveer zijn, want andere gedachten kan ik niet tegen. Gedachten komen naar me toe. Maar dat hoeft nog helemaal niks met me te doen. Daarin heb ik een keuze. Dat vind ik ook het mooie, hè? Van die ontwikkeling. Als ik kijk naar Petrus, voor de vervulling met de Heilige Geest, waar hij zich toen bij aansloot. In principe had hij zich aangesloten bij Jezus, het is duidelijk, hè? Maar hij sloot zich ook nog wel eens aan bij gedachten van, ja, als ik daar vooruit kom, dan loopt het helemaal fout. En precies diezelfde Petrus, die is vervuld met geest van God. En die staat er in alle vrijheid te vertellen en te verkondigen. Dat vind ik zo'n kenmerk. Hij maakte dingen mee, erger dan daarvoor, persoonlijk. En net of er niks mee deed. Ik zie de apostelen op een gegeven moment een soort deal sluiten. Met de Heer. Dan zeggen ze, ach Heer, let u nou op hun dreigen en geef ons nou volle vrijmoedigheid. Dat is een mooie taakverdeling. Als u nou op dat dreigen let, dan hoef ik dat niet meer te doen. Want dreigen, daar kan je soms heel erg op letten. Wat bedoelen ze ermee? Wat hebben ze gezegd? Als u dat nou doet en ons volle vrijmoedigheid geeft, ja, dan leven we het leven. Dan valt dat dreigen als het ware weg. Dan kan je eigenlijk gewoon gaan slapen. Terwijl je in de gevangenis zit. Om een van de dingen te noemen. Ik heb mezelf wel eens voorgesteld. Hoe zou mij dat vergaan? Het zijn mooie verhalen. Maar hoe zou mij dat vergaan? In de gevangenis zou ik dan wel pitten. Tussen die twee bewakers in. Met dreiging van dood. En dat denk ik ook wel eens heel opgewekt. Ja, het zou me waarschijnlijk ook wel eens overgaan. Want het ging er niet om dat Petrus een superman geworden was. Maar hij had een supergod. Hij had geest ontvangen waardoor je anders in dingen staat. En dat vind ik het meest boeiende. Dat wij geen afwachters zijn. Een christen hoort eigenlijk niet reactioneer te zijn. Er gebeuren allerlei dingen. En als dat gebeurt en allemaal naar je toe komt, dan moet ik maar reageren. Maar dan bepaalt de ander mijn actie. Mijn gang. Mijn doen en laten. Ik mag het ook bij mezelf houden. Bij de geest van God houden. Bij zijn waarheid. Want Jezus liep niet achter de feiten aan. En toch werd hij voortdurend geconfronteerd met onverwachte dingen. Maar dat brak niet in zijn bestaan, in zijn vrede, in zijn echtheid, in zijn relatie. Hij had die relatie. En als zich iets aandiende, soms heel slecht bedoeld, dan maakte hij daar wat moois van. Maar niet alleen Jezus. Er is een verhaal en dat raakte me de laatste dagen weer heel erg. En wat iedereen ook heel goed kent, maar daar wil ik toch wat dingen uithalen. uit Daniël hoofdstuk 3. Het verhaal van de mannen in de vurige oven. Dus soms vraag je je af, moet ik nog wel over zo'n verhaal beginnen, want iedereen kent het. Maar toch, er zijn zoveel mooie en goede aanwijzingen in. En probeer je dat eens, nou misschien naast fysiek, voor te stellen. Koning Nebukadnezar, die maakt een beeld, gouden beeld. 30 meter hoog en 3 meter breed. Ik heb wel eens gedacht, hoe kwam hij nou aan dat beeld? Volgens mij had hij een droom gehad. En heeft hij dat beeld wat naast staan maken. Maar als je zo'n beeld hebt, moet je je voorstellen, 30 meter hoog, 3 meter breed. Dat is een redelijk beeldvullend, hè? Er kunnen van die dingen in je leven zijn die je hele beeld vullen. Daar kan je niet omheen. Dat is neergezet. En het vervelende is, want dit verhaal over die drie mannen, dat zou kunnen gaan over heel veel mensen die met elkaar buigen, knielen voor dat beeld. Wat gaat er? Het is een verhaal over drie mannen. Maar er waren massa's mensen bij het muziekkorps uitgenodigd, hoor. Maar dat was het signaal. Als allerlei soorten muziekinstrumenten, waar ook nog fluit tussen zit trouwens, spreekt me altijd wel aan. Als dat ging spelen, dan moest iedereen zich neerbuigen. Moest iedereen gaan aanbidden. Het was midden in Babel, ook wel een beeld, vol van verwarring, vol van intimidatie. En dan moet je buigen, allemaal, met elkaar. Ja, waar sluit jij je bij aan? Als je nou een van die drie mannen bent. Je valt ontzettend op als je niet meedoet. Durf je dat? Durf je een uitzondering te zijn? Je geest van God ontvangen? En ook komen er hele grote dingen naar je toe. Die echt. Je hebt er niet voor gekozen. Maar zo opeens staat dat voor je. En je moet eraan voldoen. Want er staat hier. En dat is niet een woord wat we voortdurend gebruiken. Toen dat muziekkorps ging spelen, dus staat er in vers 7, derhalve wierpen alle volken, naties en tongen zich ter aarde. Wij zouden zeggen dus. Dus deden ze dat, want er was gezegd en vet van je verwacht, dus dan deed je dat. Dat is ook vrucht. Ergens staat in de Bijbel, wat voor vrucht had je vroeger, toen je los van God was. Dat zijn dingen waar je nu voor schaamt. Dus een mens is altijd een vruchtdrager. Alleen het hangt er vanaf, wat voor vruchten. En wat voor gevolg heeft dat nou? Maar wat moet je nou als je daar zo mee geconfronteerd wordt? Ik kan me wel een paar gebeden voorstellen. O Heer, zorg dat dat beeld in elkaar valt. Optie. Zorg nou dat die koning tot andere gedachten komt. Laat het zo zijn, Heer, dat hij wat rekening houdt met ons geloof. Dat hij wat coulant is. Ten slotte hebben we al een paar leuke dingen gedaan. En daarin heeft hij wel gezien dat onze God achter ons stond. Dus laat ons een beroep op hem kunnen doen en maak zijn geest zacht of dat soort dingen. Ik hoor niks van die dingen over die mannen. Die zeggen dat niet. Muziekhuis gaat spelen en dus valt iedereen. En tot dat moment dat de anderen vielen zij niet op. Maar toen zij wel vielen, die anderen, nou, dan sta je daar, hè? Dan sta je daar. Echt te kijken. Er zijn een aantal die waren daarop uit. Die wisten wel dat dat zou gaan gebeuren. En dat was een mooie aanleiding om ze aan te pakken. En dat staat in vers 13. Nebukadnezar die gebied in toorn en grimmigheid Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht werden, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Je hebt ook impertinente vragen, hè? Is het met opzet? Nee, het is per ongeluk. Ik had niet door hoe het werkte. Je krijgt te maken met impertinente vragen, soms. Ga je daar nou op in, of niet? Sluit je je daarbij aan, of niet? Als iets naar je toe komt, dwing het naar je toe komt. Kan jou dat dan dwingen? Of mag jij jezelf zijn? Heb je zo je eigen keus gemaakt? Waar het om gaat, dat is eigenlijk ook helemaal niet dat al of niet meegaan. De pijn zit er in, en die verwoord die precies, is met opzet dat je mijn goden niet vereert. Is dat met opzet? En het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wil aanbidden. Ja, dat was met opzet. Ja, dat was nou juist met opzet. Want dat wilden ze niet. Ze krijgen wel een extra kans. Je hebt soms ook een mildheid. Die mildheid lijkt. Maar niet is. Moeten voldoen aan. Ik vind dat ook zo'n kenmerk van wat niet van God is. Jezus, die wil zo graag een echte relatie met ons. Hij wil van ons niet allemaal godsdienstige poppetjes maken, die allemaal voldoen aan zijn eisen en dan is het wel goed. Ooit zei een collega tegen mij, jaren geleden, hij was nooit gelovig geweest, maar een goede kennis van hem was wel tot geloof gekomen. En toen, ja, hij dacht er ook wel over na. Hij zei van, ja, mijn schoonzus, die heeft toch voor God gekozen, want ja, wilde niet verloren gaan. En toen zei ik zo tegen hem, we liepen beiden buiten in ons werk. En ik zeg, dat klinkt me ongeveer net in mijn oren, dan dat jij tegen me zegt, ik heb voor mijn Henny gekozen, omdat anders mijn aanstaande schoonvader me gaat vermoorden. Ik zeg, wat zeg je nou? Ik zeg, ja, dat is een heel ander soort keuze. Als ik voor de Heer kies om erger te voorkomen, dan kies ik uit angst. Terwijl de Heer zo graag wil dat ik kies uit liefde. Voor wat hij is. Niet gedwongen. Niet dingen doen. Want dat kan ook dat ik een godsdienstig leven ontplooi, omdat dat nou een keer zo hoort. Terwijl welke part nog deel aan heb. Ja, doe ik dat? Of bouw ik een eigen relatie op? Als ik die eigen relatie opbouw, dan is dat ook eigen. Daar hoef ik de ander niet eens van te overtuigen. Het is wel prachtig als ik de ander overtuigen kan. Zeker als die ander een bepaalde weg opgaat. Maar als die ander die weg niet opgaat, doet dat dan iets af aan mijn relatie of niet? Dat heeft te maken met vrijheid. Deze mannen krijgen een nieuwe kans om te aanbidden. Maar dan staat erbij, als je niet aanbidt, zal je ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En heel uitdagend erbij, en wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Welke God kan daar nou tegenop? Je gaat de vuuroven in, en wat er dan nog bij staat, die vuuroven wordt vervolgens 7 maal heter gestookt. Niet dat dat wat uitmaakt hoor. Als je in die oven gegooid wordt, dan verbrand je toch wel. Dus 7 keer heter. Dat erger, weet je wel. Het wordt nog erger. Je kan soms zo optellen. Als dat er nog bij komt, dat er nog bij komt, dat erbij komt. Dan daar red ik het niet meer. Dat is taal die de tegenstander graag hoort. Die vinden het prachtig. Dat ik zo aan het redeneren ben. Als dat en dat en dat nou ook nog gebeurt, dan kom ik er niet door. Dan denkt die tegenstander, dat doe ik dat, dat en dat. Hij is zelf getuigd dat hij er dan niet doorkomt. Wat haal ik over me heen? Waar sluit ik mij bij aan? Waar leg ik de lat? Wat moet je nou zeggen tegen zo'n vorst? Want die had daar het absolute gezag. Je kan zeggen, ik wil wel of ik wil niet. Er zijn van die situaties waarin je weinig keuze hebt, want de ander bepaalt nog 1 keer. En deze ook. Wie is die God die je daaruit redden kan? Welke God? Zij zeggen, en dat is vrijheid, in vers 16b, wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Goh, geen discussie dus. Wat had je allemaal niet kunnen zeggen? Hoe had je er overal niet op in kunnen gaan? Ze zeggen, wij vinden het niet nodig om iets te zeggen. Tegen zo'n koning. Je moet toch wat zeggen? We achten het niet nodig om enig antwoord te geven. Dat vind ik echt de vrijheid. Dat je niet meer redeneert. Je gaat uitleggen daarom en daarom en mag hij dat niet. Van onze godsdienst mogen we dat niet. Ze zeggen, wij doen het niet. En vervolgens ook, als onze God, die wij vereren, ons kan redden uit dat vuur, zal hij dat zeker doen. Maar ook als hij het niet kan, ze zeggen niet als hij het niet kan, als hij het nou niet zou kunnen, dan moeten we toch maar gehoorzamen. Ook als dat niet zo is, wij volgen onze God, koning, punt, uit. Meer hebben we daar niet over te zeggen. Wat een vrijheid. Dus eigenlijk kan je niet aangetast worden in je bestaan. Heb je mitsen en maren ten aanzien van je God? Voorwaarden? Of zeg je, ik heb een relatie. En die is onvoorwaardelijk. Ik hoef geen voorwaarden te stellen. Mijn God zorgt. En ik doe daar gewoon zelf in mee. Kijk, en wat er dan verder volgt. Dat hij vervuld wordt met gramschap. Gelaatsuitdrukking veranderde. Dat 7 maal heter stoken staat er dan. En dan moeten ze in de brandende vuuroven geworpen worden. Dik gekleed gaan ze de vuuroven in. Degene die dat doen, die verbranden. Nou vind ik dat sowieso in het zichtbare dan een gruwelijk beeld, maar in het onzienlijke, wat verbrandt er eigenlijk? Wat is aan te tasten? Hoe onaantastbaar word je vanuit die relatie? Als je verbonden hebt met God. Want ik denk dat het steeds meer die kant op gaat. Kenmerk van ons christen zijn, kenmerk van ons Christus zijn, van vervuld zijn met Gods geest, is niet van, dan moet je die clubbers zien, die gaat het altijd voor de wind. Maar dat je mensen bent waar vrede diep van binnen is. Waar zelfs in tijden van verdriet en van het niet weten welke kant je op moet, dat kenmerk er van vrede is. Wat is het mij vaak opgevallen, dat kinderen van God op beroerde, moeilijke, verdrietige, lastige momenten te kennen geven. Ik maak dat mee, ik weet ook niet precies hoe het gaat, ik weet ook niet precies hoe ik hier doorheen kom, maar ik word op handen gedragen. door God en door zijn gemeente. Ik word geholpen terwijl ik er nog helemaal middenin zit. Er is vrede. Vrede niet als kenmerk van afwezigheid van nare dingen, maar aanwezigheid van God. Je laat je niet meer door die stomme afgoden naar van alles heen leiden. Terwijl er toch van alles met je gebeurt. Want ze gaan de oven wel in. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan, ja, zo nu en dan kan het je wel heel erg warm onder de voeten worden. Een hete ervaring. Nou, nee dus. Dat vind ik dan nog het meest bijzondere. Die oven is geen verzengende ervaring geweest. Er is in de apocryfe boeken een lofzang van Sadrach, Mesach, Abednego. En daarin zingen ze: we waren te midden van de brandende oven en het was daar als tijdens een heerlijke ochtendkoelte. Vind je die mooi? Dat is toch prachtig? Dan heb je een best plekje. In de oven, midden in de hitte. Zij hadden de beste plek. De rest die, of die nog lag, of dat ze inmiddels waren gaan staan te kijken of ze nog iets zagen, waren zij in de oven opeens ook niet meer met z'n drieën trouwens. Met z'n vieren, een engel tot je beschikking. En die wandelden daar samen. Ook dat heb ik heb geprobeerd me dat voor te stellen. Het moet een loeigrote oven geweest zijn. Na de loei. En dan wandel je daar. Wat zeg je dan ondertussen tegen elkaar? Dit is wat. Dit is wat. Ja, we hebben straks wel een getuigenis. Zou die gauw komen? Ja, er staat iemand te kijken door het deurtje van de oven. Hij is verbaasd. Ja, we zijn met z'n vieren. Had je niet gedacht, hè? Dat is toch bijzonder. Ja, nou is er zoveel in het leven geroepen om jou te kijk te zetten. Daar ging het toch om. Dat hele verhaal en dat hele muziekkorps. En al die mensen die uitgenodigd waren. Daar ging het helemaal niet om. Het ging om die drie mannen. Als je soms denkt, het lijkt wel vanuit de geestelijke wereld alsof het op mij gemunt is. Dat lijkt niet zo, dat is zo. Wees er maar helder in. Het is zo, het is op jou gemunt. Uitgerekend, jou willen ze in de tang nemen. Vernietigen, vermorzelen. Jij met dat geloof. Geloof dat je het Christus zijn. Het geest vervuld zijn. Het waarachtige mens worden. Dat zich dat in jou kan ontplooien. Dat jij op Jezus lijkt. En dat je dingen gaat doen zoals hij. Wat zeg je? Nog grotere dan deze? Dat zal toch niet. Dus dan wordt er voor jou een of ander beeld opgericht. En dat zal niet altijd, zal meest niet een zichtbaar beeld zijn. Maar dat kan een lieve of minder lieve aardige collega. Of misschien een vrouw of man of buren, weet ik veel, zijn. Die opeens dingen zeggen waarvan je opeens schuift mijn beeld vol met iets waar ik nou niet op zat te wachten. Heb ik er oog voor of niet? Heb ik oog voor die oven die daarachter zit? En daar gaat het natuurlijk om. Kijk, een dreigend beeld. Maar geen verdere dreiging van wat er verder gebeurt. Maar die dreiging van wat anders. Nou, het ging inderdaad om deze mannen. En niets anders. Nou, dan is het eigenlijk wel heel erg mooi dat er zoveel mensen bij elkaar gesleept zijn. Om zo'n overwinning te zien. Is dat nou moeilijk? Nou, als je nou eens eerlijk kijkt, de rol van Sadrach, Mesach, Abednego in dit verhaal. Wat hebben ze eigenlijk helemaal moeten doen? Als niks. Ze hadden een verhaal kunnen houden, dat hebben ze maar niet gehouden. Ze hadden getuigenis vooraf kunnen geven, kan je zeggen. Hun grootste getuigenis was, wij vinden het niet nodig antwoord te geven. Want het is goed om te spreken, maar ook heel veel dingen is het heel goed om te zwijgen. Laat maar gaan, het raakt me niet. Het houdt me niet bezig. Ik heb nog wel eens dat ik dingen aan het uitleggen en aan het verdedigen ben. Nou, dat wil ik verder afleren. Want die verdedigingsredens, dat is niet zo heel erg nodig. Ik bedoelde, ik dacht. Ik deed het omdat of ik doe het niet omdat. Is dat nou allemaal nodig? Zij steken daar geen energie in. Die oven, daar zijn ze in gedragen. Ze werden op handen gedragen. En in de oven hebben ze gewandeld. En vervolgens zijn ze eruit tevoorschijn gekomen. Wat deden ze zelf? Niks. Wat verbrandde er wel? De ketenen. De banden waar ze mee gebonden waren. Dat is het enige wat verbrandde. Want ze vielen gebonden in de oven. Wat verbrandde? Nou, dat wat hen wilde binden. Dat ging weer aan. En zij liepen in alle vrijheid. Ik heb heel vaak gehoord, ook binnen Vol Evangelie. Ja, maar als je nou voortdurend geconfronteerd wordt met die narigheid, ja, dan krijg je er toch wat van mee. Ik geloof dat dat vaak wel zo is. Maar ik geloof dat het geen uitgangspunt moet zijn. Ik denk dat je ook daar wat in te kiezen hebt. Waar ga je in mee, nog een keer? Ga je daarin mee? Van je krijgt er altijd wat van mee? Of zet je een andere lijn in? Hoeveel brandlucht hadden deze mannen bij zich? Niks. Niks. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, dat kan dus wel. Als je een leven leidt, ook als christen, waarin je zegt, kijk, als ik de Heer volg, word ik vervolgd. Dus dan wordt het heet en wordt het lastig, enzovoort. Of draai je het om. Als ik vrucht draag, als ik vrucht word, dan confronteer ik het onvruchtbare met Gods vruchtbaarheid. Met Gods vruchten. Dan leg ik het niet steeds meer bij de ander. Maar dan krijg ik daar zelf een plek in. Als ik kijk naar Jezus, vervuld met de Heilige Geest. Als je vervuld is met de Heilige Geest, gaat hij de woestijn in. En daar is ook wel eens van gezegd, nou dan gaat hij de woestijn in, moet hij onmiddellijk verzocht worden. Ja, of was het zo dat er in die woestijn eens een keer verandering moest komen. Woestijn was woestijn. Dat was niet anders. Maar waar Jezus kwam, daar ontstond leven. Ik was een keer een beeld in de gemeente van een groep mensen die zich bewogen door de woestijn. En alles voor hun was kaal en dor en levenloos. En toen zei de Heer, en kijk nou eens achterom. En toen bleek dat ze een spoor van leven achterlieten. Ja, want als jij fontein bent, als jij vrucht bent, dan laat je dingen niet zo achter als je tegengekomen bent. En waar zit de verandering? Daar waar jij samen met Geest van God komt. Dat heeft ook te maken met weerbaarheid. Handelingen is niet een boek van nou, wat maken we wat mee en we redden het allemaal. Het is iets in beweging zetten. Wat in beweging komen moet. Dingen kunnen niet blijven zoals ze zijn. Jezus die zegt in Openbaringen, ik zal jullie gaan tonen hetgeen weldra geschieden moet. Het moet niet blijven zoals het is. Niet akkoord gaan van nou als ik mijn leventje maar heb en dat is het. Maar iets in beweging zetten waar zoveel leven in zit. Zoveel hoop en zoveel toekomst. Ik heb in mijn dagelijks werk veel te maken gehad met kansarme mensen. En die kansarme mensen, waarom waren zij kansarm? Nou, het begon vaak omdat ze zelf tegen dingen aangelopen waren. Waardoor ze ook weinig mogelijkheid hadden om zich te ontwikkelen. En vervolgens werd dat voortdurend bevestigd door de omgeving. Weinig kans, weinig mogelijkheid. Weinig leven. Jullie zijn lui en je kan niks. En dat werd zo vaak bevestigd dat die mensen dat ook van zichzelf geloofden dat ze het niet konden. En ik vind het mateloos mooi werk om die mensen te motiveren en tevoorschijn te roepen wat je niet ziet. Je ziet het niet aan de buitenkant. Om het zomaar te zeggen, ze zien er ook lui uit. En ze hebben ook geen verstand van het werk wat ze doen. Dus als je zegt, nou, je maakt er weinig van, dan heb je helemaal gelijk. Maar of dat nou zo uitnodigend is, of daar prikkel in zit, nou, denk het niet. Je moet het maar eens proberen. Die mensen die dan in de plantsoenen werken. En die voortdurend te horen krijgen van je deugt niet, je doet niks. Moet eens kijken hoe motiverend dat is. Nou, dat is een bevestiging van wat ze altijd al gehoord hebben. Het is niks, het wordt niks, het kan niet, het lukt niet, het gaat niet, hoeft eigenlijk ook niet. Want, waarom zou ik meer? Er is toch geen mens die me aanvaardt, toch? Of kijk ik anders? En zet dat nou eens over naar mens zijn. Met wat voor ogen kijk ik? Ook naar mezelf. Want sommige mensen hebben wel geloof voor een ander. Maar het beeld van zichzelf, dat is vertroebeld. Negatief. Dingen gaan mis. Je wordt nog een keer geconfronteerd. En zelfs dat leven met God. Weinig uitdaging, er zit zoveel tegen. Of zet ik iets andersom in beweging? Bij de verzoeking in de woestijn. En dat ging niet met allemaal grote negatieve dingen over God bestaat niet of zo. Met bijbelteksten proberen Jezus aan je kant te krijgen. En Jezus zei hetzelfde. Ik vind het niet nodig om erop in te gaan. Want mijn vader zegt en daarom ga ik. En in die woestijn, in die dorheid van gedachten, in die wildernis van denken van de duivel, stond Jezus, mag ik het zo zeggen, fris en fruitig. Want hij dacht origineel. Hij dacht vanuit zijn vader. En dat bepaalde zijn bestaan. Hij stelde ook geen voorwaarden vooraf. Ook niet als het zo gaat. Ook daarvan heb ik gedacht hoor, bij die mannen in de vurige oven. God kan toch wel zorgen dat die op een of andere manier die oven uitvalt of zo. Kan je toch voor zorgen. Maar dat gaat allemaal over voorkomen. Maar we hebben een God die zegt, ik zal in de benauwdheid bij je zijn. Ik zal jou uitredden en jou tot eer brengen. Dat is leven. Het is boeiend hoor, Handelingen der Apostelen. Er was een keer een broeder, en dan moet ik zelf even kijken. Die droomde. Dat God tegen hem zei, ga eens lezen in Handelingen hoofdstuk 29. En hij werd wakker en hij zocht Handelingen op. En Handelingen gaat tot hoofdstuk 28. En later droomde hij dat nog een keer. En op een gegeven moment werd hem duidelijk, Handelingen is niet over en uit. Het gaat gewoon door. Wij schrijven de volgende hoofdstukken bij. En dat zijn hoofdstukken waarin het gaat over een God die zo met je is. En die je zo weerbaar maakt. En die zo impuls van leven aan je geeft. Kijk, ze werden gevangen genomen. Maar ik vind van een aantal mensen, Jozef is ook zo iemand in de Bijbel. Die werden wel gevangen genomen, maar die werden nooit een gevangene. Laat ik Gods geest gevangen nemen. Zijn woord gevangen nemen zoals hij me dat gegeven heeft. Of blijf ik dat leven uitleven? Het is zo prachtig om die uitdaging aan te gaan. Om een zaaddragend gewas te zijn. Om leven te laten zien. Zoals het echt leven is. En dan in jezelf. Wij zijn die vrucht. Wij zijn die vrucht van geest van God. En als je die laat rijpen en tevoorschijn laat komen, wat is dat mooi, hè? Ik denk ook wel eens, ik heb hier dan eentje. Maar ik ben een geweldige liefhebber van natuur. En denk ik wel eens, wat heeft God zich mateloos uitgeleefd bij het scheppen van deze wereld. Hoeveel vormen en kleuren en geuren en noem maar op, heb je niet. Dat is zo fantastisch. God doet dat zo veelkleurig, zo aantrekkelijk, zo mooi. Als je dan zegt, jij bent de kroon van mijn schepping. Jij bent zo'n mooi mens. Zo gewild. Zo bedoeld. Zo geliefd. En ik heb gezien, ook in eigen leven, dat de kleur die er behoorlijk uit was, dat die helemaal terugkomt waar? Nou, op die plek waar je gekoesterd wordt. Waar je begrepen bent. Waar je getroost wordt. Waar er rekening gehouden wordt met datgene wat je bent en ook wat je hebt meegemaakt. Kijk, het is het kenmerk van de Heer dat hij een goede herder is. Vol mededogen, heel barmhartig en dat hij dat zo compleet doet. Er zijn ook mensen die vinden de Heer en dan menen ze dat ze gelijk in gestrekte draf voor hem aan het werk moeten. Terwijl de Heer soms zegt, ik wil jou en haar genezen, joh. Je bent in elkaar gebeukt en geslagen door gedachten die niet van mij zijn, maar waar je geweldig onder geleden hebt, dan wil ik je eerst herstellen. Als ik kijk naar het verhaal van Jezus zelf, barmhartige Samaritaan, wat is het gaaf als je in elkaar geslagen bent dat er dan iemand komt en die ziet dat jij niks hebt uitgeschud en kapot, dat hij zegt, nou, wat doe ik het volgende? Mijn olie, ook beeld van geest. Mijn olie, daarmee verzorg ik jouw wonden. En vervolgens, die gereinigde wond verbind ik met mijn verband. Met mijn woorden, met mijn gedachten. En dan zegt hij niet, en nou veel succes verder. Nee, hij zegt vervolgens, mijn ezel stel ik voor jou beschikbaar. Ik loop wel. Ik geef jou een plek om te vervoeren. Jij kan toch niet lopen? Dus ik breng jou naar de herberg. Komt hij bij de herberg? Ook daar zegt hij niet. En nou zoekt hij het maar uit. Hij zegt tegen de herbergier, ik heb deze man gebracht. En dan geef ik jullie, vind ik een prachtig beeld ook van gemeente zijn. Dan geef ik jullie alle middelen om deze persoon te herstellen. En mocht dat nou wat meer kosten, meer tijd kosten bijvoorbeeld, dan kom ik terug en dat betaal ik ook. Dus dat hele proces van heling en herstel, moet je eens kijken wat voor zorg de Heer zelf meegeeft naar jou. Zo diep zit zijn liefde ten aanzien van ons. En om daarin mee te komen, het is onze keuze. Waar wij ons bij aansluiten. En we hebben ons aangesloten bij de Heer. Maar elke dag opnieuw de keuze, waar sluit ik mij bij aan? Komt er gedachte langs die jou raken wil? Dan mag je eens een keer bedenken van, wil ik eigenlijk wel geraakt worden door die gedachte? Doe ik erin mee? Sluit ik me erbij aan? Of sluit ik me aan bij een andere gedachte? Waardoor ik er vrij van blijf. En waardoor ik er soms iets van zeg en soms laat me gaan. Misschien is het wel zo als het gehalte bij ons hoger wordt van we achten het niet nodig hierop enig antwoord te geven, dat we heel veel tijd overhouden opeens voor heel veel mooie dingen. Zou het niet zo zijn? Dus sluit je me lekker aan bij degene die van je houdt. Bij degene waar je thuis hebt. En een royale maaltijd. Volop leven. Heel veel vruchten. Daar word je mens van. Sterker nog, daar word je vrucht van. Daar word je eindeloos, mateloos in en meegezegend. Zo ook u en jullie. Amen. willen graag lied 226 zingen. Grote God en Vader. Die grote God en Vader, die schepper, die bood liefde aan. Dat is de mooiste aanbieding die je krijgen kan. Als jouw liefde aangeboden wordt, jou persoonlijk. Te zingen, hè? Zo'n grote God die zo intens van je houdt. Het is een vraag die steeds verder opgerekt wordt. Hoe groot bent u? Ja, want ik heb wel eens gezegd, na een jaar, toen ik de Heer een jaar kende, zei iemand, het wordt nog veel meer. En toen dacht ik, dat kan volgens mij als niet meer wij. Nou, we zijn inmiddels een jaar of 30 verder. En er komt nog steeds meer bij. Zo groot, zo goed, zo vol leven. Daarom wil ik tot slot koor 54 graag zingen en dan geef ik het over. U bent de leidsman van mijn leven. Zullen we dat twee keer zingen?
hartelijk bedankt voor uw boodschap. Ik vond het heel stimulerend en bemoedigend en vertroostend. Ik had thuis nog ook iets op papier gezet, maar ik wil niet nog een klein preekje nageven. Dus dat, zo moet u het ook niet zien, maar ik wil toch wel zeggen, want het sluit toch eigenlijk ook wel weer wat aan. Het is een stukje wat vanuit de gedachte van Jezus is. Maar het is wel door iemand opgeschreven die denkt dat Jezus zo gedacht zou hebben. Na zijn opstanding, al vrij gauw, maakt hij plaats voor zijn leerlingen. Het is genoeg geweest. Het koninkrijk kan doorgaan. Het fundament is gelegd. De beurt is aan zijn leerlingen. Wordt zijn manier van leven ook hun manier van leven? Hij schept ruimte voor hen. Bleef hij in hun midden, hij, het licht der wereld, altijd bleven zij in zijn schaduw. Zelf kunnen ze het nu zijn, licht der wereld. Als prachtige mensen kunnen ze zelfstandig hun gang gaan, zonen en dochters van God. Hij ziet het al voor zich, mensen die zich buigen over zijn woorden. Mensen die ontdekken wie ze mogen zijn. Mensen die hun keuzes maken voor het leven of tegen de dood. Voor het koninkrijk, tegen de chaos. Mensen die hun talenten gebruiken en mensen die bij machten zijn tot veel liefde, gerechtigheid en vrede. En van grote betekenis zijn ze, net zoals hij was, licht der wereld. Het heeft toch wel raakvlakken hier en daar. En ik zei het net verkeerd volgens mij, ik zei mensen die keuzes maken voor het leven en tegen de dood. Keuze maken. En dan wil ik dan ook het lied opzingen. Er schijnt een stralend licht voor de volken. 210. Let there be joy, let there be praise. Dat is het laatste lied wat ik wil gaan zingen als uitsmijter. Heel veel zegen deze week. De geest van de Heer is met u, in u. En het stelt u in staat om een keuze te maken. Voor het goede. En u niet te laten intimideren. Dus, ik zeg het ook tegen mezelf hoor, want ik doe net of ik het zo weet. Maar zo is het toch. We hebben zoveel kracht om een keuze te maken en om ook te beseffen wat u zei. Het is niet altijd leuk. Leuk is niet altijd, nee. Maar als het achteraf geweest is, zeg je, ik ben er weer doorheen gekomen. En het is wonderlijk. Het is gelukt. En dat wens ik u allemaal deze week toe. Let it be joy.
every heart will understand.